onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 145. doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 5e vers van Psalm 31. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. En wat er verder volgt uit het 5e vers van de 31ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6, en vervolgens uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 57 tot en met 66. We noemden u Jesaja 9, vers 1 tot en met 6, en Matteüs 26, de versen 57 tot en met 66.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduwen des doods, over derzelve zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok in de schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in der eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Matteüs 26, we beginnen bij vers 57. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal van de hoge priester, en binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen derzelve opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem, antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordde, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd, maar ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Ziet, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordde en zeide, hij is des doods schuldig.
Onder meer op de u zojuist voorgelezen schriftgedeelten is gebaseerd artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 10. Dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven dat Jezus Christus naar zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon Gods is, van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen, want alzo zou hij een schepsel zijn, maar eens wezens met de Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijner heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde, de welke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren wanneer zij met elkander vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen. En de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft. insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, den welken wij aanroepen, aanbidden en dienen. Zingen wij van de tweede psalm, daarvan het vierde vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En het zesde vers, vreeseren macht en dient zijn majesteit. En wat er verder volgt uit de versen 4 en 6 van de tweede psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er zijn heel veel teksten te noemen die spreken van de Godheid van Christus. Artikel 10 noemt er maar enkele. Maar die teksten die genoemd worden zijn duidelijk. We lezen immers in artikel 10, Mozes zegt in het boek Genesis dat God de wereld heeft geschapen. En dan zegt Johannes dat alle dingen zijn geschapen door dat woord het welk hij God noemt. U leest dat in Johannes 1. De apostel zegt dat God de wereld door zijn zoon gemaakt heeft. Dat staat in Hebreeën 1, vers 2. Insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Efeze 3, vers 9. En dan komt de conclusie. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de zoon en Jezus Christus toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. Hij is de eeuwige zoon van God. Vandaar dat wordt aangehaald die woorden uit Micha. Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Dat is onbegrijpelijk. Als iemand vader wordt, dan gebeurt dat op het moment dat het kind geboren wordt. Maar hier is geen moment van geboorte. Hier is een eeuwige geboorte, een eeuwige generatie, een eeuwige voortbrenging. God de Vader brengt eeuwig zijn zoon voort. Onbegrijpelijk. Het valt alleen maar te aanbidden. En dan wordt nog aangehaald, en de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens, lezen we in Hebreeën 7. We hebben gezongen uit Psalm 2, spreekt ook duidelijk van het zoonschap van Jezus Christus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En daar gaat het dus over in artikel 10. Jezus Christus is de waarachtige en eeuwige God. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats, geprofeteerd. Ten tweede getoond. En ten derde beleden. Jezus Christus, waarachtig en eeuwig God. In de eerste plaats dus geprofeteerd. Ten tweede getoond. En ten derde beleden. Geprofeteerd. In heel veel profetieën wordt gesproken over de Heere Jezus Christus. Heel duidelijk verwoordt Jesaja dat Jezus Christus God is. Daarom is dat gedeelte uit Jesaja 9 voorgelezen. En dan denk ik aan het vijfde vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, sterke God. De Heer Jezus is waarachtig God. In de catechismus wordt er ook over gesproken. De vraag wordt gesteld, waarom dat de middelaar waarachtig God moet zijn? Kunt u het antwoord geven? Weten jullie het, jongelui van de catechisatie? Waarom moet de middelaar waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Dus wat doet de godheid in het lijden? Het is goed om dat in de lijdenstijd onder ogen te zien. De godheid steunt de mensheid. Want stelt u zich voor dat de Heere Jezus geen God, maar alleen mens zou zijn. Welke straf heeft de mens verdiend? De mens heeft de eeuwige straf verdiend. En hoe lang doen wij daarover? Dan komen we nooit mee klaar om de eeuwige straf te dragen. En hoe is het nou mogelijk dat er een straf gedragen wordt die net zo zwaar is als de eeuwige straf en toch in een korte tijd gedragen wordt? Dat is alleen maar mogelijk als aan de menselijke natuur hele bijzondere krachten gegeven worden. En dat doet de godheid. De goddelijke natuur van de Heere Jezus Christus heeft de menselijke natuur bijzondere krachten gegeven. En dat is onder meer de inhoud van de naam Sterke God. We zagen dat vorige week in de nabetrachtingspreek. De drinkbeker die is gedronken door de zaligmaker. Dat zware lijden heeft hij volbracht. De zielsbenauwdheid in Gethsemane. Daar werd zijn zweet als grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En wat dachten we van de geeseling? Wat een ontzettend zwaar lijden. De kruisiging, de 3-urige duisternis. De godheid heeft de mensheid bijzonder ondersteund. En daar ligt nu het rijke lijdensevangelie in opgesloten, als de zaligmaker het uitroept aan het kruis. Het is volbracht. Letterlijk betekent dat, het doel is bereikt. En wat was het doel? Waarom is de Heere Jezus op deze aarde gekomen? Om te betalen voor al de zonden der zijnen. Is dat geen rijk evangelie, zondaar, zondares? U hebt zelf helemaal niets om voor de zonde te betalen. Maar u is de zaligmaker op deze aarde gekomen, die sterke God. En die heeft volkomen betaald. Zo is er vergeving voor grote zondaren en zondaressen. Vergeving voor Petrus. Vergeving voor de andere discipelen. En als we denken aan de dienst van vanmorgen, zo is er vergeving voor de ambtelijke zonden van Gods kinderen. Het is volbracht. Sterke God. En het is ook die sterke God die de duivel overwonnen heeft. U kunt dat ook allemaal nalezen in de kanttekening bij deze tekst. De duivel overwonnen. En die overwinning gaat al oplichten tijdens de verzoeking in de woestijn. En dan zegt de duivel: indien gij Gods zoon zijt, dan kan het toch niet zo zijn dat God de Vader u wil laten hongeren. Dan mag hem moeten toch zeggen tot die stenen dat zij brood worden. En zo probeert de duivel tot zonde te verleiden. Maar de zaligmaker is staande gebleven. Sterke God. Hij gaat de overwinning behalen op de vorst der duisternis. En als de duivel hem wijst op de bittere inhoud van de lijdensbeker, dan stoot hij de lijdensbeker niet van zich af. Maar hij neemt die lijdensbeker en drinkt daaruit tot de laatste druppel toe. En als hij bespot en gelasterd wordt aan het kruis, als het hem wordt toegeroepen, kom dan af, verlos uzelf en ons, dan komt hij niet van het kruis af. Want dan zou zijn borgwerk verbroken worden. Maar hij blijft aan het kruis, totdat de volle toren van God gedragen is. Sterke God. En die naam Sterke God wijst ook vooruit. Verder dan het kruis. Verder dan begraven worden. Want ook door eigen kracht is de Zoon van God opgestaan uit de doden. Dood en graf heeft hij overwonnen. Is dat geen rijk evangelie? Een levende zaligmaker in de hemel. Hij is immers ten hemel gevaren en heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. De plaats gekregen aan Gods rechterhand. Daar ligt een rijke troost in. Want het houdt in dat hij die sterke God wordt genoemd. En ook waarachtig en eeuwig God is. Volmaakt kan zorgen. En ook wil en zal zorgen. Voor al zijn onderdanen. Zo'n koning, geliefde gemeente. Die tegelijkertijd God is. Is nergens te vinden. Zouden we het niet bij hem gaan zoeken? Van nature zoeken we bij een andere koning. Door de diepe val in Adam hebben wij de duivel tot koning uitgeroepen over ons hart en leven. En we voelen ons daar best bij. We hebben daar geen last van. We gaan er niet gebukt onder. Maar weet u wat nou het wonder is? De Heere Jezus, die sterke God is, gaat werken in harten en levens naar Gods welbehagen. Door zijn kracht, door zijn almacht, worden dode zondaren levend gemaakt. Hoe doet de Heere dat? Welk middel gebruikt hij? Zijn woord. Het woord is immers het zaad der wedergeboorte. En door het woord werkt de Heer een waarachtige bekering en werkt Hij het ware zaligmakende geloof, zodat het komt tot een aannemen van Hem, een betrouwen op Hem, een hopen op Hem, een verwachten van Hem alleen. En dan deze vraag, geliefde gemeente, hebben we de inhoud van deze naam op die wijze ondervonden. Sterke God, dat Hij de banden verbrak die ons in de eeuwige rampzaligheid zouden brengen. De band aan de Satan, aan de wereld en de zonde. We voelen ze van onszelf niet eens. Maar als de Heere gaat werken door zijn woord en geest, dan wordt de zonde gezien, beleefd, beweend, beleden. En komt er een strijd tegen de duivel die de kop is vermorzeld op Golgotha, ook dat behoort tot dat kruiswoord, het is volbracht. De kop van de slang is vermorzeld, maar wat gebeurd is op Golgotha moet nog bevindelijk toegepast worden in harten en levens, en dat doet de ten hemel gevaren zaligmaker, die sterke God, verheerlijkt zijn almacht. O, als we Hem mogen dienen, Hem mogen kennen, het van Hem mogen verwachten, is het toch alleen maar reden om Hem te aanbidden. Zoals het staat aan het slot van artikel 10, zo is Hij dan de ware eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. Eeuwige God, sterke God, de enige geboren Zoon van God. En Hij zal zijn almacht tonen, ook op de dag van de wederkomst. Dat is ook een rijke evangelieprediking. De dood is voor Gods kinderen niet het einde wat hun lichaam betreft. Nee, dat lichaam wordt hier wel begraven. Maar op de jongste dag, dan zullen alle graven geopend worden. En zullen al die lichamen opgewekt worden in onsterfelijkheid. Onverderfelijkheid, onvergankelijkheid, in heerlijkheid. Dan komen ziel en lichaam bij elkaar, om nooit meer van elkaar te scheiden. Sterke God, wat ligt daar ontzaggelijk veel in opgesloten, ook als het gaat om de bestrijdingen die er zijn. Alleen bij Christus is kracht en bescherming te vinden. Een schuilplaats, een toevlucht in alle nood. Wie tot Hem de toevlucht mag nemen, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Denk aan de vervolgingen. De Heere bewaart te midden van die vervolgingen, ook al wordt het nog zo moeilijk. En als die lijdensbeker dan ook door Gods kinderen gedronken moet worden, is het toch het blij vooruitzicht van de eeuwige heerlijkheid. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Zouden we daar niet jaloers op worden? De wereld gaat toch voorbij. En al de heerlijkheid en de rijkdommen die in de wereld zijn te vinden. Maar die de Heere mag dienen en vrezen, zal de eeuwige zaligheid ten deel vallen. Sterke God. En ook Vader der Eeuwigheid. Staat een kanttekening bij. Ik zal u die voorlezen. dat is die zelf van eeuwigheid is. Dus hij is er altijd geweest. Precies zoals staat in artikel 10. Hij is niet het eerste schepsel zoals Arius dat zei. Dat is een ontkenning van zijn godheid. En dat heeft ook ontzettende gevolgen voor de betekenis van zijn lijden en sterven. Want als de godheid er niet zou zijn, dan zou die godheid ook de mensheid niet ondersteund kunnen hebben. Dan zou er geen volkomen betaling voor de zonde van Gods kinderen plaats gehad hebben. Eeuwig God. En, staat erbij, ons het eeuwige leven geeft. Begint hier en nu. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Sterke God, Vader der eeuwigheid. Maar dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is, is niet alleen geprofeteerd, heeft dat ook getoond tijdens zijn omwandeling op aarde. We lezen zo duidelijk in de profetieën van het Oude Testament dat de Messias, dat de beloofde zaligmaker, wonderen zou doen. En van die wonderen getuigen de evangeliebeschrijvingen. Ik denk aan datgene wat we in Matteüs terugvinden. En dan kunnen we lezen in Matteüs 8 dat een melaatse gereinigd werd. Dat kon geen enkele dokter in die tijd. Daar was geen geneesmiddel voor. Maar de Heere Jezus heeft het gedaan. En dat is een teken dat Hij de beloofde Messias is, die waarachtig en eeuwig God is. De naam Sterke God komt ook daarin openbaar. En dan lezen we verder over de knecht van de hoofdman te Capernaum, die ook door de Heere Jezus genezen werd. De schommelde van Petrus, die met zware koortsen te bed lag, ook door de Heere Jezus genezen. En dan lezen we Matteüs 9 vers 16. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Dus zelfs wie van de duivel bezeten was en tot hem gebracht werd, die werd genezen. Dat is toch een rijk evangelie? Want al zijn we niet op dezelfde manier van de duivel bezeten, zoals wij van onszelf zijn, zijn we wel in de macht van de duivel. We hebben ons toch immers aan de duivel uitgeleverd. We doen wat hij zegt. We luisteren naar zijn woorden. Totdat de Heere Jezus gaat werken in hart en leven. En die duivel van de troon stoot. En zelf op de troon van hart en leven gaat plaatsnemen. Dat is bij Paulus gebeurd. Op de weg naar Damascus. En dan zegt Paulus het: Heere, Wat wilt gij dat ik doen zal? Willen doen wat de Heere vraagt. En dat heeft ook Matthäus ondervonden. Matthäus, die ook de naam Levi draagt. En jullie weten wel, jongens en meisjes, wie Levi was, denk ik. Levi was een tollenaar. Zo'n tollenaar die in de belasting voor de Romeinen. En hij deed dat in een gebouw dat lag aan de handelsweg tussen Syrië en Egypte. Als je binnenkwam, moest je belasting betalen. Als je eruit ging, moest je belasting betalen. En zo'n tollenaar, ja, die stond niet zo best bekend. Dat was eigenlijk een bedrieger. Iemand die heulde met de vijand. Zo'n tollenaar mocht voor de Joodse rechtbank niet getuigen. Het was immers een leugenaar. En hij mocht ook geen geld geven om de armen te helpen, want het was gestolen geld. Wel, zo'n tollenaar, daar gaat de Heere Jezus nou naartoe. Zo komt de Heere ook vanavond tot ons. In zijn woord, in het gewaad van zijn woord. En dan lezen we in Matthäus 9, vers 9. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. Ja, de Heere ziet alles, hoor. Hij weet ook waar ons hart naar uitgaat. Wat wij allemaal doen. Wat bovenaan staat in ons leven. Bij Levi stonden geld en goed bovenaan. Ook al werd hij dan veracht door de Joden. Als hij maar geld kreeg, zo dacht hij gelukkig te worden. En de Heere ziet hem. Denkt u ook gelukkig te worden buiten God? Dan is het mis, geliefde gemeente. En dan moeten we eens opletten wat de Heere Jezus gaat zeggen. Dan zegt hij tot Levi: volg mij! Dat is een bevel. Dat is maar geen wens. We mogen dat niet zo weergeven. Nou ja, denk er eens goed over na. Nee. Een bevel. Een bevel van hem die de sterke God is. Die de Almachtige is. En daarom kan leven zich er ook niet aan onttrekken. Dat wordt nu zo duidelijk beleden in de Dordtse leerregels. We noemen dat onwederstandelijke genade. Genade die je niet tegen kunt houden. Al ben je nog zo vijandig. Al zit je nog zo vast aan de zonde. Als de zaligmaker spreekt, volg mij. Dan gebeurt dat. Kijk maar bij Levi. En hij, opstaande, volgde hem. Hij wordt van dood levend gemaakt, zouden we kunnen zeggen. Ook dat is de illustratie van de naam Sterke God. We zijn van nature dood. We liggen in het graf van de zonde, van de zelfbedoeling, van de eigen gerechtigheid. Maar de Heere maakt doden levend. Volg mij, dient mij, verlaat de zonde, werp de afgoden weg. Dat is ook de inhoud van de prediking in deze lijdenstijd. Denk er eens over na wat het de zaligmaker gekost heeft om de zaligheid te verwerven. Zijn bloed, zijn leven, zullen we dan blijven voortgaan met het verwerpen van zijn bevel? We hebben dat ervan gezongen uit de tweede psalm. Want als we dat blijven doen, geliefde gemeente, dan zal zijn toren eenmaal ontbranden. Levi, losgemaakt van de duivel, van het geld, van de wereld, van de zonde, verbonden aan Christus. En hij, opstaande, volgde hem. En dan gunt Levi het ook aan zijn medetollenaren en zondaren. Daarom richt hij een afscheidsmaaltijd aan. Dan kan hij vertellen wat er gebeurd is. En het geschiedde, als hij dat is de Heer Jezus in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. Maar de fariseeën maken aanmerkingen. Die zeggen tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en de zondaren? Maar Jezus hoort dat wel. En hij geeft antwoord. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dat is een duidelijk voorbeeld. Als je gezond bent, jongens en meisjes, heb je toch eigenlijk niks bij een dokter te zoeken. En als je ze vraagt, wat kom je doen, dan moet je zeggen, ja, dat weet ik ook niet, ik parkeer niks. Maar als je ziek bent, dan heb je een dokter nodig. Zo is nou geestelijk ook. Dus de Heer Jezus zegt niet dat die tollenaren en die zondaren zonder ongerechtigheid zijn. Oh nee, ze zijn ziek, verloren in zichzelf. En daarom hebben zij zijn onderwijs en zijn woord zo nodig. En dat geldt nu ons allemaal. Wij zijn allemaal, zoals op deze aarde komen, door en door verdorven. Melaats, van het hoofd tot de voeten toe. Daar deugt echt niets aan ons. En wat je zelf ook zou proberen, daar wordt het niet beter van, alleen maar slechter. Alleen bij Christus, die opperste medicijnmeester van ziel en lichaam, is genezing te vinden voor de grootste zondaar en daarom zondaren en zondaressen. Zoek het bij hem. Vlucht tot hem, die de volmaakte medicijnmeester is. Op deze aarde kan het gebeuren dat je bij de dokter of de specialist komt en die moet zeggen, ja, ik kan niks meer voor u doen. Het is hopeloos. Maar hopeloze gevallen zijn er voor de opperste medicijnmeester niet. De grootste zondaar kan hij zaligen. En wil hij zaligen. Al waar uw zonde als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. En daarom sla de ogen toch op hem, bij wie ontferming en mededogen is te vinden, juist in deze lijdenstijd. Gaan onze gedachten toch uit naar Golgotha. Daar hangt die onverbeterlijke zondaar, verloren in zichzelf, maar ontdekt aan zijn zondigheid, heeft God gedaan. Sterke God, waar hij nog nooit onder gebukt had gegaan, daar ging hij nu gebukt onder. Ik hang hier rechtvaardig, dat zegt hij tegen zijn medemoordenaar. En daar blijft het nou niet bij. Want als God de ziel bearbeidt, wordt de roep om ontferming geboren. Heere, gedenk mijner, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de Heere heeft zich over hem ontfermd. Geef dat geen hoop, goddeloze zondaar of zondares in ons midden. Er is bij de Heere veel vergeving te vinden. En in al die dingen toont zich nu de Godheid van de Heere Jezus Christus, waarachtig en eeuwig God. En dat heeft hij ook beleden. Beleden tegenover het Sanhedrin, beleden tegenover Caiaphas. Maar het Sanhedrin heeft dat niet aanvaard. En zo is waar geworden wat we zingen gaan uit het vierde vers van de 69ste psalm. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Het vierde vers van psalm 69. Beleden door de zaligmaker zelf. toen hij stond voor het Sanhedrin. Dat waren niet de meest goddeloze mensen die je kunt denken, jongens en meisjes. Dat waren mensen die de Bijbel hadden, zouden we zeggen. Het Oude Testament. Die rechtvaardig moesten handelen. Maar ze deden heel onrechtvaardig. Kwam voort uit hun vijandschap. Uit hun verzet. En de Heere wist dat. Hij wist wat er in hun harten omging. Hij is de alwetende, een goddelijke eigenschap. Wij weten niet wat er in mensen omgaat. Maar de Heere wel. En dan staat er in Matteüs 26... dat er vele valse getuigen toegekomen waren. Maar toch, uiteindelijk bleek dat er niet twee waren die precies hetzelfde zeiden. En dan staat de hoge priester op. En hij stelt hem onder ede. Ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zij de Christus, de Zone Gods. En als de Heere Jezus dat nou zou beamen, zouden ze dan voor hem buigen? En zouden ze dan schuld belijden? Moeten we eens horen wat er staat in Lucas 22, het 67ste vers. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Dus de Heere weet wat er gebeuren gaat. En toch zegt hij het. Hij beaamt het. Gij hebt het gezegd. Ik ben inderdaad de Christus, de Zoon van God. En daarop wordt hij des doods schuldig over hem uitgesproken. Christus beleed de Zoon van God te zijn. En dan komt er nog een ernstige waarschuwing achteraan. Matteüs 26, het 64ste vers. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. De Heere weet waar het heen gaat. Hij zal na zijn sterven en begraven worden opstand en hemelvaren zitten aan de rechterhand van God en wederkomen. We hebben dat beleden, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Las het nog na bij Calvijn. En die zegt, ook die overpriesters, ook Caiaphas, zal dan gesteld worden voor Christus. Zal verantwoording moeten afleggen. En dat geldt ons allemaal, geliefde gemeente. En daarom, leg het woord van Christus niet naast u neer. Ga daar toch niet mee door. Want we zien juist aan zijn lijden wat het betekent als de toorn van God komt. De eeuwige toorn van God. Nu zijn we nog in het heden der genade. Dat is niet vanzelfsprekend. Telkens gaan roepstemmen uit. En daarin laat de Heere het horen. Volg mij! Wat zijn wij toch zondig. Als we die ernstige, welmenende woorden naast ons neerleggen. Als we ondanks alles wat we horen, ook in de lijdensprediking, voortgaan op onze eigen gekozen wegen. En misschien moet u dat wel met verdriet toestemmen in uw hart. Zo is het met mijn kinderen. Zo is het met mijn kleinkinderen. Wel, de zaligmaker wordt genoemd sterke God. Hij is sterker dan de zonde. Hij heeft de duivel overwonnen. Dood en graf ook overwonnen. En hij blijft eeuwig sterke God. En daarom smeek uw koninkrijk komen. En als u van uzelf zult moeten zeggen, ik ben een totaal verloren zondaar. En als de duivel het voorhoudt, ja, voor anderen kan het misschien nog, maar voor u niet meer. Voor jou kan het niet meer, wat denk je wel? Zo lang alles naast je neergelegd, zo ontzettend gezondigd. Nee, voor u kan het echt niet. Dan lezen we toch wel heel anders in de Bijbel. Ik heb het al aangehaald. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Sterke God, de Heere bekeert op het gebed, door zijn woord en door zijn geest. En wat een wonder als dat is gebeurd. Dan houdt die levensvorst ook zijn eigen werk in stand. Sterke God, hij is sterker dan de Satan, die het werk van God aanvalt en bespringt en belaagt. Sterker dan de wereld en sterker dan de zonde. Sterke God, hij houdt zijn werk in stand en hij voltooit ook zijn werk. Ook daarvan zal gelden dat het doel bereikt zal worden. Eenmaal. Nooit meer zondigen. Maar eeuwig leven. Tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. Het rijke lijdensevangelie mocht klinken. Geef dat het toch weerklank mag vinden in het binnenste. Voor het eerst of opnieuw. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in het hart. Gedenk ons deze week. Help bij alles wat we te doen hebben, maatschappelijk en ambtelijk. Bij de opvoeding, ook als er kerkraadsvergadering zal zijn, als er bezoeken gebracht worden, als er catechisatie gegeven wordt, verbind er uw zegen aan. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Wil bovenal bewaren voor een onverzoend sterven, we smeken het. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En wat er verder volgt uit het 8e vers van de 89e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.